voorbereiding op deze dienst. Ik wil straks met jullie lezen uit Genesis, maar terwijl ik er deze week mee bezig was, rees een beetje bij mij de vraag van waarom doen we dit nou? Waarom komen we nu bij elkaar? Waarom zitten we hier vanmorgen? Waarom zingen we liederen? Waarom bidden we? En waarom lezen we de Bijbel? En dat heeft heel veel redenen. Daar kan je uren weer over praten natuurlijk. Het heeft met onszelf te maken, waarom wij het nodig hebben. Maar een van de redenen ook is omdat God het gewoon van ons verlangt en vraagt. En als we dat doen, als we aan het bidden zijn, als we ons richten op het verhaal wat hij ons heeft toevertrouwd en dat gesproken wordt in de wereld en al duizenden jaren door de wereld gaat, door generaties, door allerlei situaties heen, dan is het om als het ware zijn koninkrijk te vestigen. Dus God is God en dat wordt zichtbaar in de gemeente. Dat wordt zichtbaar als en hoorbaar als mensen bidden, als mensen uit het woord lezen. Als we met elkaar een gemeenschap vormen dat alle verschillen te boven gaat. En nou, dat zijn we ook vaak als gemeente. Veel van ons zouden elkaar niet kennen of geen contact met elkaar hebben, waren niet dat we hier samen in de gemeente zijn. En ik moest dus ook denken aan een tekst. Als je de vraag stelt van waarom lezen we nou de Bijbel? Waarom ligt het hopelijk niet alleen op je nachtkastje, maar ook op een plek waar je hem gauw kunt pakken? Of wellicht ook bij het eten, zoals heel veel mensen dat nog doen. Of misschien niet. Wij lezen vaak uit een dagboek, maar wel weer gebaseerd op dit woord. En ik moet dan denken aan de tekst uit 2 Timotheüs 3. En waar staat, heel de schrift is door God ingegeven. Dus heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen en te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Er gaat dus enorme werking uit, er gaat kracht uit van Gods woord. Gewoon van de Bijbel. Wat is een van de vormen van Gods woord. Het geschreven woord zoals we dat ontvangen hebben en dat tot ons mogen nemen. En Psalm 1 vertelt ook wie Gods woord, zijn Torah, zijn onderwijzing overdenkt, bij dag en bij nacht, die is als een boom geplant aan waterstromen. En zo lezen we ook vanmorgen weer uit de Bijbel, om als het ware op verhaal te komen, in het verhaal te komen wat God aan het doen is in deze wereld. Wat onze plek is in de schepping, wat de bedoeling is, wat de bestemming is van ons leven. En waarom we een gemeente zijn. En elke keer kijken we daar van een andere kant naar. Nou ja, dat wou ik heel graag met je delen. En als je dan jezelf wel eens de vraag stelt, waarom zou ik de Bijbel lezen? Ja, dit is een tekst, 2 Timotheüs 3, vers, wat was het ook alweer? De nummers ben ik altijd kwijt, 16 en 17. En gewoon doen zou ik zeggen. Het is een tekst, toen ik theologie ging studeren, toen kreeg ik een envelop mee van mijn ouders. En ik denk, ik stapte in mijn autootje om naar Amsterdam te gaan. En best wel een spannende reis. Was toen vrijzinnigheid in de theologie. Dus ja, alles wat in de Bijbel staat en alles wat er altijd geleerd was, dat was altijd, daar kijken we wat anders tegenaan tegenwoordig. Dus het was wel heel spannend voor een goede gereformeerde jongen, oorspronkelijk uit Canada, om naar zo'n vrijzinnige instelling te gaan. Dus toen kreeg ik een envelop mee van mijn ouders. En ik denk, mag ik open doen als ik in Amsterdam kom in mijn kamer? En er zit geld in. Misschien wel 400 gulden. Dan kan ik een mooie radio kopen voor mijn kamer of zoiets, weet je wel. En toen deed ik het envelop open in Amsterdam. Ik zat daar in mijn kamertje bij mijn hospita. En ik deed hem open en er zat een klein visitekaartje van mijn vader in. En er stond achterop, woorden voor de rest van je leven. Er stond deze tekst bij. En ik zeg wel eens, dat is het grootste geschenk wat ik ooit van mijn ouders heb gekregen. En die tekst komt elke keer weer terug. Zelfs toen ik examen moest doen als predikant voor de kerk, toen kreeg ik vragen over deze tekst. Dus zo belangrijk is het. Ik had een predikant uit Den Haag. Want ik was, Rijnsburg was de eerste plek waar ik lid was geworden in de Gereformeerde Kerk. En dan moet je onder die klasses, dat was klasses Den Haag. En dat was, ik weet zijn naam niet meer, een oudere predikant. En die ging een vraag stellen over deze tekst en over het woord. Elk door God ingegeven schriftwoord. Er staat theopneustie. Theos is God en pneustie is van de pneuma, is van de geest. Theopneustie is één woord. Dus door God ingeblazen, door Gods geest ingeblazen. Elk door Gods geest ingeblazen schriftwoord is nuttig. Dus elke keer als je dit leest, dan ben je als het ware God en zijn geest tot je aan het nemen. Gaaf, hè? Een rijkdom dat ons is toevertrouwd. Nou, ik wil vanmorgen dus, dit was even een aperitiefje of zoiets, weet je dat? Even een voorafje. Ik had het op mijn hart, ik denk, dat moet ik met jullie delen. Ik wil graag met jullie lezen een gedeelte uit Genesis 2. Genesis 2. Kan het of vooraf of achteraf, ik doe het nu even vooraf. Genesis 1 en Genesis 2 gaat over de schepping. Alleen, als je goed kijkt, dan zie je bij Genesis 2 vers 4, dan gaat het over de Sabbat, over de zevende dag, dat God rustte van al zijn werk. En dan begint het verhaal als het ware overnieuw. En dan gaat het over God die in de tuin was en daar de mens formeerde uit aarde, zijn adem, zijn pneuma weer, datzelfde als wat dat theopneustie, zijn pneuma, zijn ruach in het Hebreeuws, inblies in zijn neus en de mens kwam tot leven. En hij kreeg al de dieren van het veld om te benoemen, opnieuw de opdracht om te heersen over de schepping. En we zeggen wel eens dat is de eerste, dus Genesis 1 tot en met 2 vers 4, dat is het eerste scheppingsverhaal. En Genesis 2, de rest van het hoofdstuk, is het tweede scheppingsverhaal. Daar wil ik straks wel wat meer over zeggen. Maar dit gaat dus over het begin. En toen er nog geen zonde in de wereld was. Dit is de volmaakte wereld, zoals God het bedoeld heeft. En we gaan lezen vanaf vers 15. Even kijken. Ik heb bijna een nieuwe bril, joh. Dat is echt. Of een grotere Bijbel, ja. Ik vond dit een handzaam formaat, maar hij is wel handzaam, maar niet handig. Genesis 2 vers 15, de Heere God nam de mens en hij zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en hij bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. Ja, het is eigenlijk bijna triest om te zeggen dat dat het laatste is in de Bijbel. Dat gaat over het goede leven zoals God het gemaakt heeft en bedoeld heeft. eigenlijk in het hele Bijbel vind je dus niet meer een hoofdstuk die een beschrijving geeft van een volmaakte wereld. Zelfs niet helemaal aan het eind, Openbaring 22, als het nieuwe Jeruzalem is neergedaald uit de hemel, dan nog, dan staat er ook alle vormen van kwaad staat nog buiten de poorten van Jeruzalem. De hoereerder staat er en de echtbrekers en allerlei mensen die het kwaad hebben omarmd en God op een afstand hebben gehouden, die staan nog altijd buiten het nieuwe Jeruzalem. Deze twee hoofdstukken zijn de enige hoofdstukken in de Bijbel die beschrijven een wereld zonder zonde. Ik zei het al, Genesis 1 en Genesis 2 zijn twee scheppingsverhalen die staan naast elkaar. En die hebben elk een eigen betekenis. Een eigen plek ook. In Genesis 1, de godsnaam in Genesis 1 is Elohim. En er wordt wel eens genoemd de generieke naam van God. Dus eigenlijk, God hoort bij categorie God, zoals mensen hoort bij categorie mensen, auto bij auto's, et cetera. Dus hij heeft nog geen eigen naam. Het is een God van de hemel en het is een God die uit het niets hemel en aarde schiep door het spreken van zijn woord. Door het gebod te geven dat het licht tevoorschijn moest komen. Dat de aarde zich moest afzonderen van het water. Dus dat er scheiding werd gebracht in de vloed. Dat de duisternis werd teruggedrongen. Het was de God die spreekt vanuit, je zou kunnen zeggen, de God vanuit zijn almacht spreekt. Het is de God van de Elohim. De God der goden. Genesis 2, het scheppingsverhaal waar we het gedeelte van hebben gelezen over Adam in de tuin. En die echt in gesprek is met God en die opdrachten krijgt van God en God bezig is een hulpvorm te vormen, iemand tegenover hem. De godsnaam die hier gebruikt wordt, is het woord die wij kennen uit Hebreeuws, Adonai. Dat is Heer. En Heer is een naam voor God die met relatie te maken heeft. Ook al is het een ongelijke relatie, in dat de Heer meer is dan wij, het is wel een relatie. Het is iemand met wie je in gesprek gaat. Het is iemand met wie je verbonden bent. Het is iemand die een tegenover voor je is. Dus twee verschillende soorten scheppingsverhalen. Eugene Peterson, de schrijver, de vertaler van The Message, die zegt ook over Genesis 1, hij zegt dat gaat eigenlijk over de schepping in tijd. Dat beschrijft als het ware het begin van alle dingen. Hoe alles is ontstaan. En de grote lijnen ervan. Maar Genesis 2 gaat over de plaats. En dan zou je kunnen zeggen, de plaats waar je woont, de tuin waar de mens geplaatst is. En dan zou je kunnen denken, maar wat doet dat ertoe? Maar dat laat ook zien hoe wij als mensen geschapen zijn om ergens te zijn. Om ergens te horen, om ergens verbonden mee te zijn. Verbonden met God, maar verbonden ook met de aarde. En in het gedeelte die we gelezen hebben, ook verbonden met elkaar. De mens is niet geschapen om gewoon zomaar een beetje rond te wandelen. En het maakt allemaal niet zoveel uit waar je bent en met wie je bent. Dat doet er allemaal toe. Het heeft allemaal een doel. En ook als wij het als charismatische gemeente hebben over de geestelijke wereld en de hemelse gewesten. En hoe waar dat ook is en ook in de Bijbel terugkomt. Maar de scheppingsverhaal plaatst ons met beide benen op deze aarde. En dat we een opdracht hebben om die aarde te bewaren en te beheersen en er dingen mee te doen en te laten groeien en vruchten te voortbrengen, dat is de opdracht die we hebben gekregen. Tijd, plaats, Elohim, Adonai. En het mooie is dat er zijn boekjes geschreven, ik heb er één van Bonhoeffer op de plank, en die gaan alleen maar over Genesis 1 en 2 en zeggen, eigenlijk in deze twee hoofdstukken ligt de blauwdruk voor heel de schepping. De oerpatronen, de grond waarop wij staan. Eigenlijk, en dat wil ik straks ook wat laten zien, daar kom ik later op terug verder in de preek. Eigenlijk zit het evangelie al in Genesis 1 en 2 ingebakken. klein theologisch dingetje. Als je ooit in de theologie verdiept, dan kan je wel eens de termen tegenkomen infralapsarisme en supralapsarisme. Heb je hem al gehad, Marcel? Die kent hem. Wie nog meer? Ooit wel eens van gehoord? Infralapsarisme en supralapsarisme. En waar gaat het nou over? Lapsa in Latijns, dat is vallen. En intra, dat kennen we, dat is binnen. En supra is boven. En de vraag die de theologen zich door de eeuwen heen hebben gesteld, Gods reddingsplan voor de wereld, dus dat hij Jezus zou zenden om de wereld te redden, zoals Johannes 3 vers 16 zegt, heeft God dat besluit genomen nadat de zonde gekomen is? Zo van, God zegt tegen de mens, gij zult niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Als je dat doet, ga je sterven. Oep, ze doen het, sterven. Oh jee, plan B. En die moet hij dan nog bedenken. Dat is dus infralapsarisme. Heel kort gezegd. Daar hebben we alle nuances weggelaten. Supralapsarisme zegt, nee, toen God de wereld schiep, bedacht hij al een manier, bedacht hij al de redding van deze wereld. Dus of de wereld nou linksaf zou gaan of rechtsaf zou gaan, welke weg ook gekozen zou worden om wel of niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, God had al van tevoren daarin voorzien dat er redding zou zijn. Dat de wereld niet uit zijn hand zou vallen. En niet van, oh jee, ik dreig het kwijt te raken, wat ga ik nu doen? Maar hij heeft alles in de hand. Ik ben inmiddels een supralapsarist. Ga ik jullie straks ook uitleggen. Ik wil vanmorgen vooral even focussen op dat één na laatste vers. Vers 23. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Nou, dat is een tekst die we vanuit het context van het huwelijk kennen. Wordt ook vaak aangehaald, ook in het Nieuwe Testament. Jezus, als hij in gesprek is met de fariseeën, die noemt hem ook een aantal keren. Ze vragen van, is het ook terecht om, mag je je scheiden van je vrouw? En dan zegt Jezus, hebben jullie niet gelezen hoe het in het begin was? Gaan we straks ook even lezen. En ook later Paulus, die zegt van, maar deze tekst heeft alles te maken met Christus en zijn gemeente. Dus je opnieuw zie je dat wat er in een paar versen staat in Genesis 1 en 2, heeft heel verstrekkende gevolgen voor alles wat daarna komt en ook wie wij zijn vandaag. En wat ook hoe de wereld verder worden zal. En wat bijzonder is, is dat God schept de mens. Nou, in Genesis 1 staat er dat hij de mens schiep, mannelijk en vrouwelijk. En dan staat er de ene keer, hij schiep hem, de mens. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God schept maar één keer de mens. En die mens is dus mannelijk en vrouwelijk en tegelijk enkelvoudig. Enkelvoudig en meervoudig tegelijk. En dan zeg je, maar wat is dat nou? Dat is het nou precies. Dus ik ga het vanmorgen jullie niet makkelijker maken. Ik ga jullie niet vertellen precies hoe het zit. Maar ik ga jullie als het ware meenemen in hoe de Bijbel, hoe Gods woord aankijkt tegen wie wij zijn. En onze plek in de relaties en de samenleving in deze wereld. En dat er eigenlijk een enorm speelveld, vrijheid is om bewegingsruimte, om invulling te geven. En dat je de ene kant, soms de ene dag meer die kant op moet gaan en de andere keer, de andere dag weer de andere kant. God schiep hen man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. Enkelvoud en meervoud naast elkaar. In Matteüs 19 zegt Jezus, de fariseeën die we lezen dat deze verse. Paar versen, Matteüs 19, vers 3 tot 6. De fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Verstoten is een beetje een harde vorm van doen, verlaten, wegzenden. En hij aan Jezus antwoordde, hij zei tegen hem, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het was mij nooit opgevallen, maar wat Jezus hier doet, is dat hij de tekst uit Genesis 1 en Genesis 2 direct aan elkaar koppelt. Hij pakt dus Genesis 1, hij zegt, God heeft hen mannelijk en vrouwelijk geschapen, dat staat in Genesis 1. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen één vlees zijn. Ineens pakt hij beide scheppingsverhalen bij elkaar. Er zit een opdracht in, er zit een oerpatroon in en er zit een gave in. Bijzonder is, in het Hebreeuws vind je dat terug. Ik vind het wel mooi zoals de HSV hem vertaald heeft. Herziende Statenvertaling wat we gelezen hebben. Want er staat dan regelmatig de mens, de mens, de mens. En dat is dus het Adam. Die wij later kennen als Adam. Vanaf Genesis 3. Dan krijg je Adam en Eva. Adam, de mens. God schiep Adam. En dat komt omdat hij uit de aarde geschapen is. En dat betekent, dat is het Hebreeuwse woord, is ha-adama. Dat is de aarde. Dus de mens is uit de aarde genomen. Daarom zeggen we ook, de mens is uit de aarde, zal ook tot de aarde wederkeren. Adam betekent aarde, uit de aarde genomen. Dat is de mens. Maar als hij het heeft over man en vrouw, is dat bijna hetzelfde woord. Het Hebreeuwse woord voor man is ish. We schrijven dat E of I-S-H. En het Hebreeuwse woord voor vrouw is isha. I-S-H-A. Komt een A of een A-H bij. Daarom staat er ook in onze Bijbel, in de vertaling, staat er, daarom zal zij manin heten. Dat is geen Nederlands woord, maar is ook geen Hebreeuwse woord. Dat is de poging van de vertalers om dat vrouwelijke vorm van de man, van de mens, om dat om te zetten naar iets wat wij kunnen lezen in het Nederlands. Dus je hebt man en manin, je hebt ish en isha. En als je gaat kijken, het is bijna niet uit elkaar te halen hoe dat hier bij elkaar wordt gevoegd. En in elkaar gevlochten is. Dus Adam. En God zegt. God brengt een diepe slaap over de mens. Over Adam. Brengt een diepe slaap over hem. En dan haalt hij uit de mens een rib weg. En hij vormt dat tot de vrouw. Isha. Dus Adam gaat slapen. Hij neemt de rib. En hij maakt daar Isha van. En dan brengt hij Isha bij Adam. En dan zegt Adam, ha, dit is Isha. Dit is Isha. En dan, daarom zal een man, Ish, zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw Isha aanhangen. Dat betekent dus dat Isha al in Adam is. Ish en Isha, in Hebreeuwse denken, zijn beide Adam. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat te zien en te vatten. En te vatten wil zeggen, ga er maar op zitten kouwen, want dat is niet van, ah, nou weet ik hoe het zit. Maar erop zitten kouwen en overdenken, want deze tekst is in combinatie met andere teksten door de eeuwen heen heel vaak gebruikt om te zeggen, je hebt de man en dan heb je de vrouw als hulpe. Die mag een hulpje zijn voor hem. En de vrouw is dus de mindere van de man. Dat staat hier dus niet. Hier staat dat Ish en Isha samen één zijn in Adam. Dat wil zeggen dat je dat zelfs die woorden van hulpen tegenover, ze zeggen wel eens, zij is het hulpje. Nee, hij is hulpbehoevend. Hij heeft help nodig. Het is maar goed dat de vrouw gekomen is, anders waren we als mannen flink in de rats geweest. Hadden we een flinke probleem. Dit is een veel betere vertaling van de Bijbel dan te zeggen, zij is het hulpje. Staat ook het woord, hè, zij is been van mijn beenderen. De beenderen zijn ook is ook de kracht van de mens in het Hebreeuws. Denk maar aan de profetie van Ezechiël, als hij die dal ziet van dorre beenderen. En dan zegt Israël, onze kracht is vervlogen, maar die kracht zit in die beenderen. En God zegt, nee, die beenderen breng ik weer bij elkaar en daar doe ik vlees omheen. En dan blaas ik mijn geest erin en kom het tot leven. Zij is been van mijn beenderen. Dus die kracht van Adam zit zowel in de man als in de vrouw. En gelukkig komen we daar in deze tijd steeds meer achter. Maar af en toe dan speelt er nog altijd op, vooral als we denken over rollen van mannen en vrouwen in de gemeente. En dan pakken we teksten uit het Nieuwe Testament. En dat is goed. Maar ik heb altijd geleerd, je moet de Bijbel met de Bijbel uitleggen. En als er dingen zijn die elkaar tegenspreken, allebei laten staan. Want ook dit is Gods woord. En zegt Ish en Isha, man en vrouw, zijn één als Adam. Nou, daar kan je een hele poos over nadenken. Je zou het nu over het huwelijk kunnen hebben. Daar wil ik het eigenlijk niet doen. Ik kan het hebben over moeders. Daar wil ik een klein beetje over hebben. En dat wil ik doen aan de hand van dat ene woord, verlaten. Marcel zei het al, verlaten om te verbinden. Hoe gaat dat er nou uitzien? Er staat hier, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen en ze zullen één vlees zijn. Grappig is allereerst dat terwijl in de scheppingsverhaal er een beetje wordt geprobeerd uit te leggen hoe de mens is ontstaan, worden ineens twee nieuwe mensen geïntroduceerd. Een soort kip en ei, weet je wel, we hebben het constant over de kip en ineens is er een ei. Ja, wat was nou eerst? En dat is hier ook. God schiep de mens. En hij is aan het vertellen hoe dat eruit ziet. En hoe de mens, Ish en Isha, man en vrouw, door Gods werk zijn ontstaan. Hun identiteit aan hem ontlenen. En dan vervolgens staat er, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Ineens komen er vader en moeder ook op de proppen. Er is... De Bijbel heeft een hele merkwaardige manier door gewoon iets te benoemen. En dan denk je van, huh, maar dan is het er ook. Als God iets zegt, dan bestaat er. God zegt, er is licht, dan is er ook licht. En hij, de psalmen vertelt dat hij al sprekend de sterren en de planeten tevoorschijn heeft geroepen en hun plaats heeft aangewezen. Dus de Bijbel zegt, een man zal zijn vader en moeder verlaten. Ah, vader en moeder, daar hebben ze voor het eerst. En het eerste wat ze mogen doen, is loslaten. Of de man geroepen is om te verlaten. Nou, voor degene die denken van, nou, dat zal de Bijbel waarschijnlijk wel niet zo heel cru bedoelen. Want je moet natuurlijk je ouders eren, hè? Dat staat ook in de 10 geboden. Eert uw vader en uw moeder. Nou, het woord voor verlaten hier is behoorlijk cru. Het is net zo cru, het is hetzelfde woord als toen Jozef bij de vrouw van Potifar was. En dat zij wilde dat hij bij haar in bed zou kruipen en dat wou hij absoluut niet. Hij vluchtte voor haar en zij greep zijn kleed en hij liet die kleed achter. Hij vluchtte naakt voor de vrouw van Potifar weg. Hij liet zijn kleed achter. Zo van, dan moet je die maar houden, maar ik ga verder. Dat is hetzelfde woord. Je vader en moeder verlaten is niet een beetje van, nou ja, uit huis gaan, maar wel in de buurt blijven. Of, nou ja, we gaan dan wel samen, hè, man en vrouw, maar hè, we moeten wel de dingen van huis uit echt wel meenemen. Nee, verlaten is verlaten. Achterlaten. Loslaten. wegwezen. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dat nogal een dingetje. Ik ben nu de 20 voorbij. En ik ben nog steeds bezig mijn vader en moeder te verlaten. En zelfs als je ouders gestorven zijn, zal je waarschijnlijk in je leven ontdekken dat je nog steeds bezig bent om je vader en moeder te verlaten. Wij zijn zo verweven met de plek waar we vandaan komen. De mensen door wie God ons het leven heeft gegeven. En die ons gevormd hebben en onze identiteit heeft gegeven. Dat het loslaten, loskomen daarvan en opnieuw in een nieuwe relatie stappen. En daarmee weer een nieuwe eenheid vormen. Dat is eigenlijk een levenslang project. En er zijn hele belangrijke momenten. Er zijn momenten in mijn leven dat ik echt hele moeilijke keuzes moest maken. En dat ik moest kiezen voor Nettie en niet voor mijn ouders. Niet tegen mijn ouders, maar niet voor mijn ouders. Er waren momenten in mijn leven dat mijn ouders een enorme invloed wilden hebben op een bepaald proces, op een bepaald moment. Ik weet nog wel, een van die momenten was toen ik voor het eerst moest gaan preken. Na 8 jaar studie, of nee, 7 jaar of zoiets, dan was er echt dat spannende moment. En daar ben je dan, zo'n preek, daar ben je gewoon, behalve dat je er al in je hoofd 2 maanden mee bezig bent, 2 weken aan het studeren voor 1 preek. En op een gegeven moment, mijn ouders zeiden, dan komen wij wel naar Amsterdam en dan passen wij wel op de kinderen. En dan, nee. En we zeiden, no, dit is iets wat wij samen moeten doen. Dit is iets waar we samen, de worstelingen die ik heb en het verlangen die ik heb en hoe alle dingen bij elkaar komen, hoe ik mijn weg daarin moet vinden, dat wil ik met Nettie delen. En ik kan later, als dat achter de rug is, met een bakje koffie rustig achterover is mijn pa, die ook dominee is, erover hebben. Hoe was dat nou? Hoe heb je exegese gedaan? Welke Hebreeuwse woorden zijn er uitgesprongen? Ja, kan altijd. Maar echt dat weg van vorming en lering en ontdekken van wie ben ik dan ook als ik mag gaan prediken en hoe ga ik daarin staan, wil ik samen met Nettie doen. En er was een keuze voor Nettie. En helaas niet voor mijn ouders. En die hadden veel moeite om dat te waarderen. En zo heb je als ouders dus ook momenten dat het heel lastig is om het verlaten van je kind oprecht te waarderen. Het is een proces van loslaten. Sterker nog, onze jongste is net een paar weken nu uit huis. Wij ontdekken dat we eigenlijk opnieuw, nu de kinderen ons verlaten, eigenlijk weer op een nieuwe manier moeten ontdekken wat onze eenheid is. En hoe we daar vorm aan geven. Verlaten is best een dingetje. En verlaten gaat je hele leven door. Het is nooit klaar. En ik denk wat het vooral lastig maakt, is dat dit is Genesis 2. Kan je nagaan dat verlaten hoort dus bij een volmaakte schepping. Hier is geen zonde in het spel. Er is geen gebrokenheid. Het is niet, je moet je vader en moeder verlaten omdat ze niet goed bezig zijn. Of omdat jij je bekeerd hebt en nu met Jezus verder wil. Je moet je vader en moeder verlaten zodat je samen, Ish en Isha, weer een nieuwe eenheid kan gaan vormen. En uit die nieuwe eenheid is de mens ontstaan die de opdracht heeft om te heersen over de schepping. Er zit geen zonde in, het heeft niks te maken met codependence, waar zijn we mee? Het is een beetje een vreselijk afhankelijkheidsrelatie naar ouders toe, naar broers en zusters toe, naar kinderen toe. Er zijn al psychologische termen die erop los kunnen laten. Er zijn er een aantal die ik ken, want ik vind psychologie vet interessant. En meestal als het ook niet goed gaat. Daar leer je het meeste van, de fouten van anderen. Daar leer je het meeste van. Maar verlaten hoort bij volmaakte schepping. En wat het lastig maakt, is de zonde. Is dat door de zonde we soms... Door de zonde zijn we als het ware de echte spiegelbeeld, de echte tegenover, zijn we kwijtgeraakt. en die tegenover is God. Ik zei het al, ik wil niet heel veel over het huwelijk praten, want ik vind dat je daarmee deze tekst ook niet helemaal recht doet. Het gaat ook over het huwelijk. Maar waar deze tekst vooral over gaat, is over de mens in relatie met God. Het is niet zo dat je, zo wordt het ook wel eens vertaald of begrepen, dat je dus als man of vrouw pas compleet bent als je een man of vrouw tegenover je hebt. Alsof je pas wanneer je getrouwd bent kunt zeggen, ik ben compleet mens. Dat is niet wat er staat. De mens, die bestaat uit Isha en Isha, de mens staat tegenover God en staat in relatie met God. Dat is compleet. Jij bent wie je ook bent als persoon, als mens, compleet voor God. Daarom is het ook dat zoveel mensen zich geroepen weten en ook hun weg hebben gevonden om ongehuwd door het leven te gaan en samen met God daar een identiteit in hebben gevonden. Ish en Isha, man en vrouw. En toch doen we deze tekst niet helemaal recht, zonder dat we als laatste er ook nog bij noemen. Efeziërs 5, vers 28 tot 32. Waar Paulus zegt, als hij het heeft over mannen en vrouwen, over het huwelijk, zo moeten de mannen hun eigen vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Wij zijn leden van zijn lichaam, zijn vlees, zijn gebeente. Dat is wat er in Genesis 2 staat. Ha, dit is nu vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met de oog op Christus en de gemeente. Gods plan voor de schepping staat al verwerkt in het begin van Genesis 2. Daar staat dat al, een man, en Paulus zegt hier, dat heeft betrekking op Christus en de gemeente. Daarin is het grondpatroon gelegd voor datgene wat wij zijn met elkaar. Christus heeft zijn vader en zijn moeder verlaten. En heeft zijn vrouw de gemeente aangehangen en is één geworden met haar. Het gaat dus niet hier alleen maar over het huwelijk, maar het gaat nog dieper. Het gaat over Christus en zijn gemeente. En als we dat zien, als we zien dat er een eenheid is waar we naar geroepen worden, waar we in geplaatst zijn, dan is verlaten bijna een natuurlijke weg. En dan hebben we de genade ook, niet alleen om ouders te eren als we hen verlaten. Als we van huis uit een bepaalde weg hebben geleerd en we gaan een andere weg bewandelen. En we gaan onze relatie met Jezus Christus en de relatie met de gemeente op een andere manier invulling geven. Daar is genade bij om op een goede manier terug te kijken waar we vandaan komen. En we hebben ook de genade om los te laten. Zodat ook onze kinderen weer een weg kunnen gaan die wellicht anders is dan die wij zijn gegaan. Als het maar de weg is met Christus. Als je op zoek bent naar hoe je omgaat met dat verlaten, hoe je omgaat met dingen uit het verleden, ook als gemeente, onze identiteit, waar komen we vandaan, wie zijn wij? Wat zijn de dingen die we meenemen? Wat zijn ook de dingen die we achterlaten, die we verlaten? Die horen bij de vaders en moeders van de gemeente, hoe zij het opgestart hebben. En dat we samen met Christus zoeken naar, maar hoe gaan we het nu vormgeven? Voortdurend ben je op zoek naar die eenheid. En dat is een voortdurend proces. Maar God zegt, het is mijn proces. Het is mijn weg. Dit is de weg die ik met jullie ga. Dit is de weg waardoor Christus in jullie gevormd wordt. Dit is de weg waardoor je als mens en als gemeente tot je bestemming komt. Door je steeds meer aan hem te binden zoals hij zich met ons gebonden heeft. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen. En dan gaan we zo afsluiten met elkaar. Verlaten. Ik ben ervan overtuigd, ik weet heel zeker dat iemand hier vanmorgen, meerdere van ons, bezig zijn met die vraag of daarmee worstelen van verlaten. Hoe ziet dat eruit? En je hebt het in alle fases van het leven, voor iedereen is het weer anders. Verlaten hoort bij de schepping. Het is Gods roeping zelfs, het is Gods bedoeling. Niet dumpen, want er is ook die andere kant. Eer uw vader en uw moeder, komt in een andere preek wel weer. Komt een andere keer door. Hoe we verbonden moeten zijn met elkaar en hoe we elkaar moeten eren, dat is weer een andere preek. Vanmorgen gaat het over verlaten en je binden met Christus. In je relatie als man en vrouw, in je eigen identiteit als persoon, maar ook als gemeente. En ik wil samen met jullie gewoon voor Gods troon gaan en dit biddend bij hem brengen. Dat hij ons daarin leidt, maar ook genade geeft. En dat waar je ook bent in je leven op dit moment, je die genade van God mag ontvangen. Zullen we samen bidden. Hier zo is er een tekst uit de Bijbel. En daar zijn we een tijdje mee bezig en verschillende kanten naar kijken. En we zijn er nog lang niet over uitgepraat. Een heerlijkheid gebied te zeggen, Heer, er zit nog zoveel meer in. En wellicht mooiere dingen, wellicht nog diepere dingen. Een waarheid die we nog niet kunnen bevatten. Maar datgene wat er is, Heer. Datgene wat zich aan ons voordoet. Waar we ook zijn en wie we ook zijn, ook vanmorgen, zoals we hier zitten. Heer, het gaat er niet over dat we het doorhebben. Maar het gaat erover dat we beseffen dat u ons kent en ons doorhebt. En dat waar we ook zijn in het leven en waar we ook wandelen en waar we ook mee worstelen of waar we ook vrijheid ervaren, Heer, dat we die weg samen met u gaan. Heer, en ik wil gewoon ook bidden voor genade voor ieder van ons zoals hier zitten vanmorgen of thuis meeluisteren of later terugkijken. Heer, die genade om die eenheid te ervaren met u. En vanuit die eenheid met u, dat er ook eenheid ontstaat met onze partner, met onze kinderen, met onze familie, met de mensen om ons heen. Maar ook een eenheid hier waar genade en kracht in zit en helderheid hierop, dat we ook kunnen zien waar we dingen los moeten laten. Waar we moeten verlaten, achterlaten, een nieuwe weg inslaan. Op zoek naar onze identiteit samen met u en niet met wat anderen daarover zeggen of over gezegd hebben. Heer, ik bid voor die genade vanmorgen. En ik spreek het gewoon ook uit over ons als gemeente en iedereen die hier is. Heer, uw genade die ons daarin leidt en voorziet. En één maakt en herstelt en leven geeft. En ons tot bloei maakt. Heer, dank u wel dat u erin voorziet. Dank u wel dat u onze gebeden beantwoordt. Dank u wel dat u ons vasthoudt. En dat u ons leidt naar uw doel als Christus ook terugkomt. En alles zal zijn in allen. Amen.